Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen uit Psalm 9 en daarvan het 10e vers. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heere op u in zijn ellend vertrouwen. Wijl gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. Wij noemden u het 10e vers uit de 9e psalm. Gemeente, het gedeelte dat u uit Gods heilig en dierbaar woord zal worden voorgelezen, kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs en daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 18 tot en met 25. Wij noemden u Matteüs 1 vanaf het 18e vers, maar vooraf doen we met de kerk der eeuwen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Matteüs 1 van 18 tot 25. En de geboorte van Jezus Christus was nu aldus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heilige Geest. En Jozef nu haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende, Jozef, gij zoon Davids, Wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Emmanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. En Jozef dan opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engelen des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus tot zover.
Gemeente, verootmoedigen wij ons voor het heilig aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Ach Heren, laat het niet kwaad zijn in uw reine en heilige ogen, als wij aan de middag van deze dag tot u naderen in de weg van het gebed. Geef ons levende indrukken van uw hoogheid en van uw heiligheid, opdat wij niet aards van u de Heere zouden denken. Zoudt ge iets af willen drukken van uw heilige deugden in onze ziel, opdat we verootmoedigd zouden worden en aan uw voeten zouden mogen terechtkomen, in onze armoede, in onze onwaardigheid, in onze totale rechteloosheid, maar dat we dan ook bij u vandaan verwaardigd mochten worden om onze smekingen neer te werpen, niet op onze gerechtigheden, want die zijn er niet, maar op uw barmhartigheden, die toch in Christus Jezus vele zijn. Wat is het een voorrecht, Heere, dat u ons vanmiddag opnieuw samenbrengt. Vanmorgen mochten we dit bij uw woord onderwezen worden, in de gangen die u gaat met uw kerk. En vanmiddag mogen we opnieuw luisteren naar wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft, als ons eeuwenoude leer- en troostboek mag opengaan. O Heere, zou u ons dan in willen leiden in de heilgeheimen van het zalig worden om niet, door de gerechtigheid en de volkomen borgstelling van Christus uw lieve Zoon, wiens naam Jezus is, die naam die voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed en zoet is. En toch zijn het juist uw kinderen, Heere, die zo tot hun schuld moeten ervaren dat ze er zo eindeloos ver vandaan kunnen liggen. Die eens heerlijkheid hebben mogen zien in die van u geschonken en geopenbaarde zaligmaker, maar die soms over de aarde kunnen gaan als met blindheid geslagen, als hun hart weer zo ingenomen kan zijn door de dingen van deze tijd, als ze zo verachterd kunnen zijn in het leven der genade, als er tijden in hun leven zijn dat het lijkt alsof de hemel niet meer verkwikt en de hel niet meer verschrikt, ja, dat ze in die hemelsgestalte over de aarde gaan, alle dagen doodbrakende, en niets anders overhouden dan de dood in hun bidden, dan de dood in hun kerk gaan, dan de dood in hun stille afzondering, en dat ze vanmiddag wellicht in uw huis zitten en dat ze niet weten hoe ze er komen moeten. Maar zoudt ge dan vanmiddag zelf de eerste willen zijn? Heren, dat bent u altijd. Als u de eerste niet was in hun leven, dan hadden ze nog voortgegaan in hun eigen gerechtigde leven, zonder God en zonder Christus. Als u de eerste niet was geweest, dan hadden ze wellicht nog doorgeleefd in hun goddeloze leven, in de wereld en in de zonde zich wentelend. Maar u was de eerste. Zoudt u het ook willen blijven, Heren? Zoudt ge oude dingen nog eens nieuw willen maken, maar ook nieuwe genade willen schenken? Ja, zou u ongedacht en onverwacht nog eens over willen komen, opdat ze het in stille zielsverwondering mogen uitroepen? Dat is de stem eens liefsten. Ziet hem, hij komt springende op de bergen en huppelende op de heuvelen. Zoudt ge uzelf willen vertonen in uw glans en in uw majesteit, opdat hun ziel zou mogen wijden met een verwonderend oog, opdat ze door uw geest mogen worden ingeleid in die schatkameren van de enige troost en iets zouden mogen proeven van de rijkdom en de zaligheid die er opgesloten ligt in de naam Jezus. Maar Heere, u weet ook of er een volk in ons midden is, Heere, wat aan de wet maar niet sterven kan en voor wie het evangelie zo toegesloten is. Een volk wat nog altijd in de weg van beneden naar boven met u verzoend zoekt te worden, die nog altijd in een wettische werkzaamheid over de aarde gaan. O Heere, zou u ze vanmiddag eens aan een eind willen brengen? Zou u ze vanmiddag eens krachtdadig door uw hand willen afsnijden van hun werken, ja in de verdere oefening willen afsnijden van hun leven, opdat ze gefundeerd mogen worden op Christus, wiens werk volkomen is? Maar Heere, als er nog zijn, en het is te vrezen dat het er velen zijn die voor eigen rekening reizen, die alles aan boord hebben, maar die Christus missen, o, zou u ze vanmiddag eens in een levend gemis willen zetten, opdat ze in de nood naar huis zouden gaan, wie is toch deze, opdat ze alle grond buiten Christus zouden verliezen en bij u vandaan begeerig gemaakt zouden worden om te staan naar die genade, om nu door een waarachtig geloof met hem verenigd te mogen worden. Heere, zoudt ge zo een ieder willen geven wat nodig is, nadat u ook de legering kent van deze kudde, naar de staat, maar ook naar de stand van het leven. Zegent u de broeders kerkenraad, Heere, in hun verantwoordelijke ambt. Wilt u hen bekwamen uit het heiligdom, bedienen uit de volheid van de middelaar. Geef ze een leven in de stille afzondering voor uw aangezicht. En dat ze inkomsten van de hemel mogen ontvangen om zo ook in de rechte zin van het woord uitdelers te mogen zijn van de menigerlei genade Gods. Een roepstem ging uit, Heere, op een van uw knechten. Voor de vierde maal heeft de gemeente zich in de middelijke weg gesteld en is de roep uitgegaan tot onze ambtsbroeder: kom over en help ons. Ach Heere, mogen we het van u vragen, of u de nood van Barendrecht op zijn hart zou willen binden. Zou u willen geven, Heere, dat deze roepstem mag worden toegepast aan zijn hart, opdat hij van Barendrecht niet af zou kunnen en de last van uwentwege opgelegd zou krijgen en het bij u vandaan te verstaan zou mogen krijgen: dit is de weg, wandelt in dezelfde. Al vele jaren mag hij de gemeente van Nunspeet dienen. En ongetwijfeld, Heere, zou de gemeente haar leraar niet graag zien vertrekken. Maar Heere, zou u toch willen geven dat dit volk verblijd mag worden door uw goddelijke daden en dat het hier waar mag worden: uw ogen zullen uw leraars zien en ze zullen niet meer van u wegvlieden. Maar het bepaalt ons ook bij de grote nood in onze gemeentekring, vele ledige kansels. O Heere, wij smeken u, als de Heere van de oogst, of u nog arbeiders zoudt willen uitstoten in de wijngaard. Zou u nog mannen af willen zonderen, Heere, die het van zichzelf niet kunnen, die het van zichzelf ook niet durven, maar die toch met de apostel moeten getuigen: wee mijner, indien ik het evangelie niet verkondig, want de nood is mij opgelegd. Zou u dan nog eens uit willen stoten, Heere, opdat er wachters gesteld mogen worden op Sions muren? Wilt u onze gemeentekring gedenken, Heere, waarin u ons nog vele voorrechten gelaten hebt, maar waar ook de zorgen toenemen? Als er ook een geest zich onder ons opdringt, die zo afzoekt te wijken van een schriftuurlijk bevindelijke prediking, waarin toch de mens enige vermogens toegeschreven schijnt te worden, al wordt het met de mond zo niet gezegd. Maar Heere, dan is er zoveel ook in dat opzicht wat zorg geeft, Niet alleen als het gaat om een afwijken van de leer, maar ook hoe langer hoe meer van een levensopenbaring die gegrond is op uw woord. En daarom, o Heere, Heere, wij smeken u, waak nog over onze gemeenten. En geef toch dat allen die in de ambten mogen dienen, ook bij u vandaan getrouw gemaakt en gehouden mogen worden, om het kostelijke van het snode uit te trekken, want dan zullen we toch als des Heren mond zijn. Begeef en verlaat ons niet. Maar gedenk ook ons land en volk, wilt u nog wonderen doen op wonderen horen? Als we zien op de dingen die zich voor onze ogen voltrekken, o Heere, dan vervult bange vrees ons hart. Maar u bent toch de God van het wonder, die regeert en die uw almacht tonen kunt. O, zou u het ook nog willen doen in het wederbrengen van ons volk tot de inzettingen van uw woord en tot de godsvrucht van onze vaderen. Zie zo in genade op ons neer, Heere, ook in dit middaguur als we samen zijn, dat u de opening van uw woord ons zou willen schenken, dat u in zou willen leiden in de waarheid, in spreken en in luisteren, en dat het einde van ons samen zijn zou mogen strekken tot eer en verheerlijking van uw grote naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen wij tot voortzetting uit Psalm 68 en daarvan het 8e en het 10e vers. Wij noemden nu Psalm 68 de versen 8 en 10. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de kerk, de tweede voor de diaconie en de derde is een rondgang voor de evangelisatiecommissie die uitgaat van uw gemeente. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, aan de orde van behandeling uit onze Heidelbergse catechismus is de 11e zondagsafdeling, vraag en antwoord 29 en 30, waar aldus gevraagd en geantwoord wordt in vraag 29, waarom wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? En dan luidt het antwoord, omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Vraag en antwoord 30. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Nee, zij. Maar zij verloochenen met de daad de enige zaligmaker Jezus, ofschoon zij met de mond in hem roemen. Want van twee in één, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van nodig is. Tot zover. En gij zult zijn naam heten Jezus. Met deze woorden willen we de stof van deze zondagsafdeling samenvatten. En gij zult zijn naam heten Jezus. Ten eerste, omdat Hij zalig maakt. Ten tweede, omdat Hij alleen zalig maakt. En ten derde, omdat Hij volkomen zalig maakt. En gij zult zijn naam heten Jezus. Ten eerste omdat Hij zalig maakt. Zo lezen we dat terug in antwoord 29. Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Vervolgens dat Hij alleen zalig maakt. Het vervolg van antwoord 29 en ook een gedeelte van antwoord 30. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is enzovoort. En ten derde dat Hij volkomen zalig maakt, want van twee in één. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van noden is. En gemeente, dan leiden de Heere ons in spreken en luisteren door zijn geest in de waarheid, en dan openen Hij onze harten. En dat is altijd weer nodig om acht te geven op hetgeen van Gods wegen gesproken wordt. Gemeente, met de behandeling van zondag 11 worden we gebracht bij het tweede artikel van de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof, het oudste belijdenisgeschrift van de kerk, waarin zo treffend wordt samengevat wat de christen nodig is te geloven. En kinderen, dan wil ik eerst voor jullie een voorbeeld gebruiken. En vanzelf ook is dat een voorbeeld wat onze ouderen aan kan spreken, als het nu gaat om die 12 artikelen. In Sliedrecht zeg ik het wel eens tegen de jonge mensen, maar die 12 artikelen zou ik willen vergelijken bij een lange gang met 12 deuren. Een lange gang met 12 deuren. En op elk van die deuren staat één van de artikelen van de christelijke geloofsbelijdenis als opschrift geschreven. De eerste deur, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. De tweede deur, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, enzovoorts. En achter elk van die deuren bevindt zich een schatkamer van de enige troost. Achter elk van die deuren ligt een rijke schat aan weldaden en aan zegeningen opgesloten, die Gods kinderen in een waar geloof mogen ontvangen, mogen genieten en daaruit mogen leven. zomaar een vraag, gemeente. Maar als het nu gaat om dat tweede artikel, om die tweede deur, bent u er werkzaam mee geweest? In het toeleven naar deze zondag. Zijn er mensen in ons midden, ouderen, jongeren wellicht, voor wie het in de ziel leeft, wat we vanmorgen overdachten, wie is toch deze, dat je als het ware maar niet bij die deur weg kon blijven. Nee, hoe die deur ooit open zou gaan, u weet het niet. En hoe u ooit zult komen tot het proeven en het genieten van die rijke schatten die ook achter deze deur liggen opgesloten, u weet het niet. En toch, er maar niet vandaan te kunnen blijven. En maar kloppen. Heere, doe mij open. Doe mij open. Wie is hij toch? Wie is hij toch? Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding, is dat uw leven. Omdat u alle deuren dicht hebt zien gaan. Omdat u misschien wel jarenlang hebt staan kloppen aan de deur van de wet. Maar dat uw ogen ervoor geopend zijn, door de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. Het is wat, gemeente, als de Heere je uit alles stoot waar je het leven zoekt te vinden. Het is wat als de Heere af gaat snijden, uit gaat zetten. En je uiteindelijk in de nood van je leven daarvoor die gesloten deur van dat tweede geloofsartikel staat. En je weet het met je verstand en daar moet het zijn. En je weet het ook wel vanuit de begeerte van je hart. Er is geen andere weg meer open. En zijn komst alleen is het die mijn heil volmaken zal. En dan toch niet te weten hoe dat je erbij moet komen. Weet u wat er in Spreuken 8 staat? En jonge mensen, dan in het licht van dat beeld, hè, die 12 deuren en vanmiddag de tweede deur. Met daarachter een fontein van heil wat nooit vergaat. Weet u wat er in Spreuken 8 staat? Welgelukzalig. Is een iegelijk die naar mij hoort. Dagelijks wakende aan mijn poorten. Waarnemende de posten mijn deuren. U zegt welgelukzalig. Dominee, ik voel me zo arm. Zo ongelukkig, want er zit een deurdikte tussen en bij ogenblikken dan ligt er een eeuwigheid tussen en dan zeg ik, Heer, hoe moet ik er ooit bij komen? Wel gelukzalig? Jawel, weet u waarom? Omdat dat uitziende volk niet beschaamd zal worden. De nooddruftige zal niet altoos vergeten worden, nog de verwachting des ellendigen in eeuwigheid verloren gaan. Er zal een dag komen. Dan gaat het heilig vanzelf. Dan gaat bij God vandaan de deur open. Ook van dit tweede geloofsartikel. En dan gaat hij met touwen der liefde en met koorden van goede tierenheid die ziel binnenleiden. En gemeente, als je er komen mag en de Heere geven het vanmiddag. Als het is open gaan mag, weet u wat het dan gaat worden in je ziel? Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Dan zie je een rijkdom die zoveel heerlijker is dan je ooit met woorden kunt uitdrukken. Dan zul je met de koningin van Scheba moeten zeggen ook, achter de deur van dat tweede geloofsartikel, in die schatkamer waarin het over Jezus en Jezus alleen gaat, dan zul je moeten zeggen, de helft is me nog niet aangezegd. Want in dat opzicht, gemeente, is deze 11e zondag en ook dit tweede geloofsartikel een zondag en een geloofsartikel met een gouden rand in het leven van Gods kinderen. In het eerste begin van het genadeleven, gemeente, hoe zit je dan in de kerk? Dan zit je doorgaans te luisteren of dat je jezelf hoort verklaren. Dan zit je te luisteren of nu de gestalten van je ziel vertolkt mogen worden in de prediking van het woord. Maar weet u, als er ooit iets in uw ziel gezien is, al is het van verre, al is het met nog zoveel nevels omgeven van die enige weg en van die enige middelaar, dan kom je anders in de kerk te zitten. Vroeger zeiden ze wel, dan komt er een andere gang in je leven. Dan wordt er een heilige zielenaandacht gewekt. Dan ga je luisteren of je hem hoort verklaren. Heeft u in dat opzicht, gemeente, een innerlijke betrekking gekregen op deze 11e zondag. En dan nogmaals, ben je er werkzaam mee geweest? Zijn er nou stille plaatsen in je huis? Misschien wel onder het werk. Misschien wel ergens in de vrije natuur waar je het uitgezucht hebt naar boven. Ach Heere, nou gaat zondag die 11e zondagsafdeling open. Maar mag het nou werkelijk eens open gaan? Zou u nou eens licht van bovenaf willen zenden? En zou u nu eens bij u vandaan licht willen werpen op de zoon van uw eeuwige liefde? Opdat ik hem zien mag. Opdat ik iets van zijn dierbaarheid proeven mag. Iets van zijn liefelijkheid ervaren mag. Iets van zijn noodzakelijkheid, van zijn gepastheid. Uw naam is een olie die uitgestort wordt. Daarom hebben u de maagden lief. Waarom wordt de Zonen Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Gemeente, namen hebben in het dagelijkse leven tot doel om ons van elkaar te onderscheiden. Die namen geven aan wie dat we zijn, maar ze zeggen niets over wie dat wij zijn. Als het gaat om onze persoonlijkheid. Als het gaat om ons karakter. In dat opzicht kan de tegenstelling wel eens heel groot zijn. Dan kunnen mensen schone namen dragen. Betekenisvolle namen. Symbolische namen. Terwijl als het erop aankomt dat het karakter van de persoon die de naam draagt in alle opzichten is tegengesteld aan de rijke betekenis van die naam. Zomaar een voorbeeld, jonge mensen. Ik denk aan Judas. Godlover. Het is wat. En als we dan denken aan Judas Iscariot. Hoe is zijn leven geweest? O, zijn leven heeft in alle opzichten gevloekt. Met de betekenisvolle naam die hij droeg. Maar als het gaat om Christus, als het gaat om de zaligmaker, dan is er geen tegenstelling. Dan is er een wondere overeenstemming tussen hoe hij heet en hoe hij is. Ja, hij is zoals hij heet en hij heet zoals hij is. Dat is in hem een volmaakte eenheid. De naam Jezus, zoals we hier vanuit zondag 11 bij bepaald worden, is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Yehoshua. Dat betekent letterlijk, de Heere redt, of de Heere is heil. En kinderen, als je goed luistert naar die Hebreeuwse naam Yehoshua, dan hoor je daar twee bekende namen in. Dan hoor je daar de naam Joshua in. Maar je hoort er ook de naam van Hosea in. Hosea de profeet. Joshua. Dan denken we aan de opvolger van Mozes die het volk heeft ingeleid in Kanaan. Joshua, dan denken we ook aan de hoge priester Joshua. En die beide Joshua's hebben in hun naam en in hun ambt en in hun taak in dit leven iets afgeschaduwd van wie Christus zou zijn. Ze hebben hem afgebeeld. Immers, is deze Jezus het niet die zijn volk in zal leiden in het hemels Kanaan? Die doen zal wat de aardse Joshua nooit heeft kunnen doen? Is het deze Jezus niet die als de grote hoge priester over het huis Gods er voor zijn kerk is, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, om daar te offeren en daarvoor hen te bidden, ja, van waar hij ook zijn zegeningen schenkt? Wel nu, deze aardse Joshua's waren een heenwijzing en afschaduwing van de hemelse Joshua, van Jezus. En nu heeft hij deze naam niet van mensen gekregen. We hebben dat horen lezen vanuit Matthäus 1, hoe dat deze naam door God zelf aan zijn zoon gegeven is. Deze naam Jezus is in de eeuwigheid uitgedacht, is opgekomen uit het hart van de Vader, is door de Vader genoemd geworden, door de dienst van de engel, is ook door de Vader verklaard geworden, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Toch lag er ook een stukje vernedering in die naam, gemeente. Weet u waarom? Het was een o zo gewone naam. Je hebt van die namen gemeente, daar zijn er vele van. Vele mensen die die naam dragen. En zo was het ook in Israël in die dagen. Er waren er heel wat die Jezus heten. En nu zouden wij als mensen geneigd zijn geweest om voor de Zoon van God een zeer bijzondere naam te kiezen. Maar dat heeft de Vader niet gedaan. Hij heeft een eenvoudige, alledaagse naam willen gebruiken voor zijn Zoon. Daarin lag ook een stukje vernedering, dat hij de mensen in alles gelijk is geworden, uitgenomen de zonde. Maar deze naam is ook door God de Vader tot een ongekende hoogte verheven, als het gaat om het feit dat hij deze naam aan zijn Zoon gegeven heeft. Want bij al de Jezussen en bij al de Jozua's en bij al de Hosea's die er door de eeuwen heen geweest zijn, is hier de enige Jezus die zijn naam waargemaakt heeft. Is hier de enige Jezus die zijn naam met recht kan dragen. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En daar sluiten onze vaderen op aan in vraag 29 als ze zeggen, waarom wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Zijn naam is dus openbaring. In die naam ligt zijn zending opgesloten. In die naam ligt zijn werk verklaard. Hij zal zalig maken. Ja, gemeente, dat is wat er gebeuren moet. Hij zal zalig maken, hij moet zalig maken. Waarom? Omdat wij mensen niet zalig zijn. Van nature liggen we allen in Adam verloren. Zijn we rampzalig? Het is wat om uit te spreken. Verstaat gij ook hetgeen gij zegt? Verstaat gij ook hetgeen gehoord? In Adam verloren, rampzalig voor God. Gemeente, dat belijden we. Dat is onze belijdenis. En als we het vanmiddag niet preken zouden, dan zou het u verontrusten. Gelukkig maar. Maar we steken wel een spade dieper. Is dat nu voor ons ook belevenis? Zit er een volk in ons midden wat weet, niet met het hoofd, maar met het hart, wat het zeggen wil om zalig gemaakt te moeten worden. Wat het zeggen wil om rampzalig te zijn. Hier is een kind van God aan het woord, gemeente, in deze 11e zondagsafdeling, voor wie zijn belijdenis belevenis is geworden. En eigenlijk is het andersom. Zijn belevenis is belijdenis geworden. Want hier zijn twee jonge mannen aan het woord van nog geen 30 jaar oud. Zacharias Urzinus en Caspar Olevianus, die als het ware hun pen hebben gedoopt in hun eigen hart. Hier zijn theologen aan het woord in de diepste zin van het woord. En ze hebben hun pen gedoopt in de bevinding van hun eigen hart. En ze weten het heel goed. Vanuit innerlijke doorleving, vanuit persoonlijke zielsbevinding, wat het is om zalig gemaakt te moeten worden. En daarom hebben ze ook die weg eraan voorafgaand zo helder getekend. Want gemeente, we zijn toch niet zomaar bij zondag 11 gekomen. Daar zijn we toch niet zomaar ingestapt. Daar is toch een weg aan voorafgegaan. Dat is door de weg van ontdekking gegaan. Dat is door de weg van ontgronding gegaan. Dat is door de weg van afsnijding gegaan. Dat is door het armenhuis heen gegaan. Dat is door de rechtszaal heen gegaan, waar de zondaar het als uit Gods mond heeft vernomen, dat hem naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen moeten overkomen. En gemeente, nu is het één zaak als dat van de hemel bekendgemaakt wordt, en het is een andere zaak als een ziel daaronder vallen mag. En toch is dat de gestalte van de zondaar die hier in zondag 11 aan het woord is. Dat is een zondaar die niet alleen heeft moeten buigen onder God, maar die ook heeft mogen buigen onder God. Zondag 4, zondag 5. En gemeente, laten we nooit, maar dan ook nooit, de band van onze Heidelberger ontbinden. Laten we nooit ontrafelen en uiteentrekken wat onze vaderen hebben samengebonden op grond van Gods woord, maar ook op grond van de persoonlijke doorleving van hun ziel, de bevinding der heiligen. We kunnen niet over zondag 11 spreken zonder eerst over zondag 4 en zondag 5 gesproken te hebben. We kunnen niet over een zaligmaker spreken zonder zondag 6 zielsbevindelijk in onze ziel doorleefd te hebben. Dat is die zondag waar gesproken wordt over de openbaring van de middelaar. Want gemeente, er kan nooit enige kennis van Christus zijn buiten goddelijke openbaring om. Alle Christuskennis in dit leven is ten alle tijde openbaringskennis. En daar wordt plaats voor gemaakt. En de weg waarin er plaats wordt gemaakt, die is zo helder getekend in die eerste zondagen. En hoewel trap en mate onderscheiden zijn, maar gemeente, daar gaat het nou in het leven van de oprechte nooit en te nimmer buitenom. Wat een wonderlijke zaak, dat die zondaar niet alleen het oordeel heeft moeten aanvaarden uit de hand des Heren. Hij heeft niet alleen zijn schuldbrief thuis gekregen, hij heeft ook zijn vonnis thuis gekregen en uit de hand des Heren mogen aanvaarden. Gemeente, hoe komt een mens toch zo ver dat hij zijn vonnis goed gaat keuren? Laten we maar eerlijk zijn, een prediking die opkomt voor het recht van God, heeft over het algemeen niet zoveel belangstelling. Waarom niet? Omdat het in ons menselijke vlees snijdt. En al helemaal in ons godsdienstig en vrome vlees. En toch, de oprechten kunnen niet buiten een prediking van het recht om. En weet u waarom niet? Omdat dat goddelijk recht hen lief geworden is. Omdat het recht van God is. Betekent dat ze er aanstonds voorin gewonnen zijn? Betekent dat Gods kinderen in hun leven nooit strijden en vechten om in het leven te blijven? Betekent dat Gods kinderen er dan geen enkele moeite mee hebben om hun hoofd op het blok te leggen? Gemeente, dat is wat anders. Maar het wonderlijke is nu juist dat de Heere hen daarvoor in gaat winnen. En dat doet hij niet met een harde hand. Dat doet hij ook niet met een ijzeren roede. Nee, dat doet hij door de liefde. Kinderen van God in ons midden. Mag ik het eens eerlijk aan u vragen? Toen u buigen mocht, was dat nu zo'n harde weg? Dan zult u zeggen, dominee, weet u wat hard was? Dat ik buigen moest en niet buigen kon. Dat was hard. Maar toen ik buigen mocht, toen droop het van de liefde. En zo is het, gemeente. Als God een zondaar onder zijn recht doet buigen, dan drukt hij die ziel daartoe over door een uitstorting van zijn liefde in het hart, waardoor er een liefde tot God ontstaat en tot al zijn heilige deugden, waardoor die ziel van zichzelf afvalt en God toevalt. Dan worden ze door de liefde overwonnen en dan worden ze door de liefde ingewonnen. En dat maakt het buigen aan de voeten van de rechter tot een zeer zoete en zalige plaats in het leven van Gods kinderen. U zegt, dat kan ik niet begrijpen. Want daar liggen ze toch als aan de poorten van de hel. Ja, dat liggen ze. Maar op dat ogenblik ligt die ziel zo volkomen aan de kant des Heren, dat het er even niet meer over gaat of dat ik zalig word of niet. maar dat het werkelijk op de bodem van het hart ligt. Heere, het gaat maar om één ding, dat is om uw eer. En zijt ge met mijn doem gediend, zoek uw eer, ik heb het verdiend. Gemeente, dat zijn geen goedkope woorden. En weet u wat nu het wonder is? Als een ziel in dit leven onder het goddelijk recht vallen mag, dan valt hij om te worden opgericht. Dan buigt hij om te worden opgeheven. Is dat berekening voor zo'n mens? Wel, nee. Zo'n ziel kan niets meer berekenen. Eén ding, dat hij het vonnis waardig is. Maar Gods woord leert het ons. En de praktijk in het leven der genade bevestigt het. Dat God op die plaats niet achterblijft. En dat is zo treffend, hè. In zondag 6 wordt dan die middelaar geopenbaard. Dan gaat de zon des heils aan de kimmen staan. Dan gaan er stralen uit van die zonne der gerechtigheid die de ziel in die duisternis raken, verlichten, een weg ontsluiten buiten zichzelf. Een weg waar God niks aan tekort komt en waar die zon daar niets aan tekort komt. In die volkomen zaligmaker Jezus Christus. Wat wordt hij dan dierbaar als zaligmaker, als degene die volmaakt. Want gemeente, dat is zalig maken, volmaken. Zalig zijn, dat is vol van God zijn. En wat Jezus doet is niet anders dan armen met goederen vervullen. Die goederen die we verspeeld hebben in Adam. Die goederen die we kwijtgeraakt zijn in onze diepe val. Worden in een weg van recht en genade in Christus teruggeschonken aan een arm en verloren zondaarsvolk. Ze worden weer met God vervuld. In Adam hebben wij ons van God ontledigd. Maar in Christus worden wij van God vervuld. Dat is de zaligheid. Nee, dan gaat het niet om de hemel. Maar dan gaat het om de God van de hemel. Dan is het zoals we zongen met 68. Die God is onze zaligheid. Maar hoe kunnen een heilig en een rechtvaardig God en een schuldige zondaar ooit weer met elkaar verenigd worden? Wel, gemeente, dan moet de schuld ertussenuit. Want dit moeten we maar goed onthouden, dat God nooit over de schuld heen werkt, u en ik wel. Een mens doet van zichzelf uit niet anders dan over de schuld heen werken. Maar God gaat een eerlijke weg, ook in het zalig maken. En dan werkt hij nooit over de schuld heen. En dan werkt hij nooit buiten het recht heen. Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerende door gerechtigheid. En die schuld die ertussen ligt, en die zonde die ertussen ligt, en waar de ziel alles aan heeft gedaan om die ertussenuit gewerkt te krijgen, die gaat Christus wegdragen. Omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. In die weg maakt Jezus zalig. Hij verlost van het grootste kwaad, de zonde. En hij brengt tot het hoogste goed. Die schuld, die zonde die ertussen ligt, wordt door hem weggenomen. Een vlak veld gemaakt. Vrede met God door Jezus Christus. En de weg waarin hij dat doet, gemeente, daar wordt u de komende zondagen in meegenomen. Als die borg gevolgd mag worden op zijn gangen, zoveel roem en eer. Waarin hij nu die verlossing van zijn kerk en het zalig maken van de zijnen heeft uitgewerkt. En jonge mensen, op catechisatie zul je dat altijd wel meekrijgen. En ik hoop dat je het ook onthoudt. Dat als het over de middelaar gaat, om deze Jezus gaat, dan moet je altijd met twee woorden spreken. Dat is een middelaar van verdiensten. Hij heeft het verdiend. Door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid, dat wil zeggen, hij is gehoorzaam geweest in het lijden. Hij is gehoorzaam geweest in daden. Maar hij is ook een middelaar van toepassing. Ben je daar nou blij mee, gemeente? Als je vandaag de dag je oor te luisteren legt, ook in het godsdienstige leven, dan zijn er veel die spreken over een middelaar van verwerving, maar evenveel die zwijgen over een middelaar van toepassing. Dat is de remonstrant ten voeten uit. En gemeente, al hebben onze vaderen ze de voordeur uitgezet, wij moeten er vandaag de dag wel voor waken dat ze niet langs de achterdeur binnenkomen. En dan ligt het eigenlijk in ons vermogen om dat dan maar aan te nemen wat Jezus verworven heeft. Zo van het ligt er toch en het staat er toch. En nou moet de mens maar geloven en nou moet de mens zijn handen maar uitstrekken. En nu moet de mens maar nemen ja, wat er eenvoudigweg voor hem gereed ligt in Christus. En daarmee zeg ik niet dat u niet moet geloven. En daarmee zeg ik niet dat God niet van u eist bekering en geloof. En daarmee zeg ik niet dat God de weldaden van zijn Zoon niet ernstig en welmenend aanbiedt onder de prediking van het evangelie. Maar lieve mensen, wat kun je daar nou mee? Als je hebt ingeleefd wat het zeggen wil in een geestelijke doodstaat neer te liggen. En in het geestelijke leven niet anders dan van het gegevene te kunnen leven. En dat een mens niets kan aannemen tenzij het hem uit de hemel niet gegeven wordt. En daarmee bagatelliseren Gods kinderen het ongeloof niet. Want die gedachte die heeft men dan al vaak. Dan zeggen ze ja, ongeloof schijnt een kenmerk van het ware te zijn. Nee, dat is dwaasheid. Maar het is wel waar Gods kinderen mee te strijden hebben. En juist de oprechten weten heel goed dat God het recht heeft om bekering en geloof van hen te eisen. En het zijn juist de oprechten die met hun onvermogen worstelen aan Gods genadetroon. En die zo van harte verblijd zijn met een middelaar van verwerving, van verdiensten. Maar ook van toepassing. Weet u, dan kunnen ze wel eens ademhalen in de kerk. Als ze nu horen dat niet alleen de verwerving van boven naar beneden is gewerkt. Maar dat ook de toepassing in de weg van boven naar beneden wordt gewerkt. Oh, dan kan het wel eens zijn dat ze zeggen, Heere, zou het dan toch nog kunnen? Ik heb geen handen om aan te grijpen. Ik heb geen voeten om te gaan. Maar Heere, och, dat zich uw heil aan mij mocht openbaren. Een middelaar van verdiensten en van toepassing. Want gemeente, als we dat laatste afhankelijk gaan maken van de vrome mens, dan ontnemen wij Christus zijn kroon. Want hij is een volkomen zaligmaker. En daarom ook de enige zaligmaker. Dat is het tweede. Omdat hij alleen zalig maakt. Het antwoord zegt het daar benevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Waarom niet, gemeente? Waarom niet? Omdat hij de enige is in hemel en op aarde die zalig maken kan. Er zijn er velen die u zalig zouden willen maken. Als Mozes dat gekund, had hij het uit de aard der liefde gedaan. Maar alleen Jezus kan zalig maken. Waarom? Omdat hij aan al de voorwaarden voldoet waaraan de zaligmaker bij God vandaan moest voldoen. Kattegezanten, wat moest hij zijn? Hij moest waarachtig God zijn. Hij moest waarachtig mens zijn. Hij moest ook nog eens rechtvaardig mens zijn. Dat wil zeggen zonder zonden. En omdat hij nu aan al die voorwaarden voldaan heeft, waaraan geen mens kon voldoen en waaraan geen dier kon voldoen en waaraan geen engel kon voldoen, daarom kan hij alleen zalig maken. U zegt, dat is ruim. Nou gemeente, dat is inderdaad ruim. Maar het is ook heel afsnijdend. Weet u waarom? Omdat wij met al onze zelfgezochte zaligmakers en met onze zelfgekozen zaligmakers er dan in één keer radicaal worden buitengezet. Dus een ruime prediking van Christus is ten alle tijde ook zeer afsnijdend, want dat laat naast Christus geen ruimte. Ook niet voor de godsdienstige mens. En eerlijk gezegd bekruipt me soms wel eens het gevoel van, men wil een ruime Christusprediking en gemeente, iedere rechte dienaar van het evangelie zal niet anders begeren te brengen dan een ruime Christusprediking. Maar heeft men dan ook oog voor de consequentie, namelijk dat de mens er volkomen tussenuit gezet moet worden? Dat zullen we straks in onze derde gedachte ook terug horen. Het is niet en, maar het is of. Dus een volkomen zaligmaker voor een volkomen zondaar. En daarom, gemeente, kunnen en mogen we niet anders dan alle gronden buiten Christus afsnijden. En daarom snijdt een ruime Christusprediking zo vlijmscherp in ons vlees, want dan doen wij niet meer mee. En dat is nu net wat we willen. U en ik, we willen meedoen. We willen meewerken, we willen meekerken, we willen meebidden, we willen meegeloven, we willen meeliefhebben. En wat er dan bij ons aan ontbreekt, daarvoor hebben we Christus dan nodig. Met eerbied gesproken, maar voor die eer zal hij ten alle tijden bedanken. Hij wil geen aanvullende zaligmaker zijn, maar een volkomen zaligmaker. Hij duldt het niet dat er naast hem enige grond wordt gehandhaafd. Hij wil alleen koning zijn in het hart. Al dat zoeken van enige zaligheid buiten Jezus is niet anders dan een metterdaad verloochenen van hem. Zo lezen we in antwoord 30. En nu blijkt heel duidelijk, gemeente, uit antwoord 30 dat de catechismus staat in de context van haar eigen tijd. Je proeft hier op de achtergrond heel sterk de worsteling ook met het Rooms-Katholicisme. Als er gesproken wordt over het zoeken van zaligheid en welvaart bij de heiligen. Maar met die constatering is het voor ons vanmiddag niet afgedaan, gemeente. U zegt, ja, maar wij houden er toch geen heiligen op na? Zou het niet? Nee, wij hebben geen heilige Petrus en we hebben ook geen heilige Johannes. We hebben ook geen heilige Maagd Maria, maar is er soms ook niet veel afgodendienst in onze kringen als het gaat om dat doorgeleide, geoefende kind van God, waar je dan toch zeker wel een keer geweest moet zijn. En waarvan het toch wel heel aangenaam is als je erdoor overgenomen wordt. Of als die ene bepaalde dominee zijn handen oplegt en zijn goedkeuring geeft. En geloof dat de wortel der zaak in je gevonden wordt. Laten we maar eerlijk zijn, gemeente. Dan is er meer heiligenverering in onze kringen dan we zelf voor lief houden. En dan zoeken we o zo snel onze welvaart en zaligheid bij het feit dat we overgenomen worden door een geoefend kind van God. En we hijsen de vlag in top als we merken dat de dominee er ook nog voor valt. En vervolgens gaan we wat bekeerd over de wereld en dan leunen en steunen we op dat getuigenis van dat kind van God of van die knecht van God. Maar dan is dat ten diepste niets anders dan Christus zijn kroon ontnemen, want dan hebben wij eigenlijk van die ene of andere persoon een zaligmaker gemaakt. De Heere houdt er soms hele pijnlijke wegen op na om ons te kruisigen aan onze voorliefde voor een prediker of onze hang aan een kind van God. Maar ook als we het bij onszelf of elders zoeken. En gemeente, laten we maar eerlijk met elkaar omgaan. Dat is toch het eerste waar een mens begint als hij in de nood van zijn leven gezet wordt. De zaligheid zoeken bij zichzelf. Dan gaan we aan het werk. En laten we dan dat beeld van vanmorgen nog maar even nemen. Dan grijpen we onmiddellijk naar de roeispanen. Dan hijsen we de zeilen en dan proberen we er alles aan te doen om dat schip van ons leven op de goede koers te krijgen. En we zoeken de zonde te doden in ons leven en we gaan de waarheid beminnen en we gaan Gods huis beminnen en we gaan de inzettingen van God beminnen. En zo proberen we in een weg van beneden naar boven te klimmen en met God verzoend te worden. En soms schijnt het nog aardig te lukken ook. En als we dan eens zo aangenaam gesteld mogen zijn onder de prediking. En als we dan ons hart eens uit mogen storten in het gebed voor Gods aangezicht. En als we dan eens met enige insluiting een treffende psalm mogen meezingen. Dan menen we in onze dwaasheid en blindheid dat we al een aardig stapje dichter bij de hemel zijn gekomen. Of hebt u daar nooit last van gehad? Maar zal ik u één ding proberen duidelijk te maken, gemeente, als het nu gaat om het ware Godswerk, hè? Dat is geesteswerk, dat weet u. Het ware Godswerk is ten alle tijde geesteswerk. Maar wat heeft de Heer Jezus nu gezegd over die geest? Die zal mij verheerlijken. En als de Heilige Geest nu gaat bemerken dat wij onze tranen tot een zaligmaker gaan maken, weet u wat de Geest dan doet? Gaat maar na in uw leven, kinderen Gods. Dan laat hij je tranen opdrogen. En als hij gaat merken dat je van je kerkgang een zaligmaker gaat maken, omdat je er altijd wel een aardje rapen mag, weet u wat de Geest dan doet? Dan laat hij je vastlopen in je zoete kerkgang. En zit je met een stenen hart zondag aan zondag onder het woord. En de hemel verkwikt je niet en de hel verschrikt je niet. En als hij gaat merken dat je een kind van God tot je betrouwen stelt, dan neemt hij dat kind van God wel eens weg. En als hij gaat merken dat je je zaligheid gaat bouwen op een knecht van God, dan neemt hij die knecht weg. Waarom doet de Geest dat, gemeente? Omdat de Heilige Geest het niet dulden kan dat een mens enige zaligheid gaat zoeken buiten Christus. En ook niet in de dingen die van Christus zijn. Jonge mensen, mag ik een voorbeeld noemen? Het is wat merkwaardig, maar stel je nou voor dat hier twee jonge mensen zijn. Die van elkaar houden, die verkering met elkaar hebben. En die jongen die koopt een prachtige ring voor zijn meisje. Een dure ring, een mooie ring. Natuurlijk nooit verkeerd om dat eens te doen, jongens. Maar als je nou gaat merken dat dat meisje helemaal ingenomen is met die ring en dat ze helemaal opgaat in die ring en dat ze voor jou geen oog meer heeft, want ze heeft tenslotte je ring, dan voel je toch, dan gaat het niet goed. Dan zou je wensen dat je hem nooit gegeven had. Het zal in de praktijk zo vaak wel niet lopen, maar u voelt het beeld. Nu zijn er allerlei zaken die wel uit Christus vloeien, maar die Christus zelf niet zijn. En als de Heilige Geest gaat merken dat men eerder op de loop gaat met de weldaden van de middelaar, dan dat men door het geloof vastklemt aan de persoon van de middelaar, dan gaat hij het genot uit de weldaden wegnemen. Dan gaat hij het leven uit de weldaden nemen. Waarom? Om die ziel bij de persoon van de middelaar te krijgen. En laat ik gelijk zeggen, nu begint het in het leven der genade niet met de bewuste kennis van de middelaar. Dat blijkt alleen al uit onze Heidelbergen. Daar moet plaats voor gemaakt worden. Maar als het er niet komt, dan is er iets wezenlijk mis. Dan wordt de wortel van de zaak gemist. En ik bedoel dat niet hard, gemeente, maar je komt wel eens mensen tegen die al 30 jaar bekeerd zijn. Althans, ze worden ervoor gehouden en ze houden zichzelf er ook voor. En waar zijn ze dan mee bekeerd? Wel, dat ze niet meer konden leven zoals vroeger. Dat ze met aangenaamheid en met indrukken onder het woord mogen zitten. Dat ze een binnenkamerleven hebben gekregen. Dat ze een ingang hebben gekregen bij Gods volk. Dat ze ook nog wat overgenomen worden. Ze komen aan het avondmaal. En als je ze vraagt naar de middelaar, staat de wagen stil. U zegt, maar dominee, wilt u daarmee zeggen dat dat dan niet van God is? Gemeente, laat ik maar eerlijk zijn. Dat zou best wel eens kunnen. Dat het inderdaad niet van God is. Dat het algemene werkingen van de geest zijn. En algemene werkingen kunnen heel ver gaan. Maar weet u waar het onderscheid openbaar komt? Het algemene werk vindt rust in allerlei. Maar buiten Christus. En het ware Godswerk kan geen rust vinden dan alleen in Christus. En daarom moeten we zo voorzichtig zijn en niet haastiglijk mensen de handen opleggen. Dat is zo schadelijk voor het zielenleven. En ook al zou er een begin uit God liggen, maar als wij haastelijk mensen de handen op gaan leggen, dan raken ze geestelijkerwijs alleen maar achterop. En in dat opzicht moeten we ook voorzichtig zijn in sterfhuizen, gemeente. Ik zeg het in liefde, maar je krijgt soms wel eens de indruk dat in een sterfhuis alles bij elkaar geveegd moet worden om dan nog enigszins tot een goed getuigenis te kunnen komen. En als je dan vraagt hoe lag het in het leven van moeder ten opzichte van de middelaar, ja, dan zegt men soms, ja, daar hoorde je ze eigenlijk niet zo over. Gemeente, dan moeten we het laten liggen. Dan moeten we het laten liggen. Kan het er dan niet eentje zijn, dominee? Dat zeg ik niet. Maar als er geen merkbare uitgang is naar de middelaar, dan moeten we het laten liggen. Want dit is het werk Gods. Johannes 6, vers 29. Dat gij gelooft in hem dien hij gezonden heeft. En daarom, als hij niet de minste uitgang van de ziel naar de middelaar is, moeten we het achterop kijken, moeten we het laten rusten. Want dan kan het in het leven van een mens nog alle kanten uit. En er is ook een andere zijde, dat blijkt uit het antwoord. Dat er mensen zijn die met de mond in hem roemen, maar hem met de daad verloochenen. U zegt, wat zijn dat voor wonderlijke mensen? Nou, gemeente, die hebben ten diepste hun eigen vleeselijke godsdienst geëtiketteerd met de naam van Jezus. Er zijn tenslotte genoeg kringen ook om ons heen, waarin het over niemand zoveel gaat als over Jezus. Nog niet zo lang geleden had ik iemand aan de deur, ook van een evangelische gemeente. Het eerste wat hij zegt is, bent u gered? Ik zeg, en jij? Ja, hij zegt, ik ben gered. Ik zeg, oh, door wie? Ja, door Jezus. Ik zeg, hoe is dat gegaan dan? Hoezo? Ik zeg, nou, als je in het water ligt en je wordt eruit gehaald, dan weet je toch goed gegaan is. Ik zeg, als je nou gered bent, geestelijkerwijs, en je weet ook nog door wie, door Jezus, dan zou ik zeggen, ga zitten en vertel eens hoe het gegaan is. Hij zegt, u bent zeker van de gereformeerde gemeente. Ik zeg, ja, dat klopt. Voelt u, gemeente? Dan heeft men het wel over Jezus. Dan is het Jezus voor en Jezus na. Ze beleiden hem met de mond, maar ze verloochenen hem met de daad. Want als je dan werkelijk gaat luisteren, dan is hun godsdienst niet meer dan, ik heb voor Jezus gekozen. Ik heb in Jezus geloofd. Ik heb een punt achter mijn oude leven gezet. Ik heb mijn Bijbel geopend bij 1 Timotheüs 1 vers 15. Ik heb mijn vinger gelegd bij de tekst. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Ik heb gezegd, Heere, hier is een zondaar en hier is Jezus. Ik neem hem aan. En we zijn een kind van God. U zegt, gebeurt dat, gemeente, bij de vleet? Ten diepste is hun godsdienst alleen maar zelfwerkzaamheid. Een godsdienst van de gelovige mens. En men etiketteert het met de naam van Jezus. Maar het is zeer te vrezen dat op de grote dag der dagen er velen zullen staan die zeggen, maar Heere, wij hebben in uw naam geprofeteerd. We zijn dominee geweest, ouderling geweest, diaken geweest. Het vuur uit de sloffen gelopen voor de evangelisatie, voor de zending, voor woord en daad en weet ik niet wat allemaal. En dan zegt de meester, maar ik heb u nooit gekend. Ja, maar meester, u mij niet gekend? We hebben toch in uw naam gegeten en gedronken. We zijn aan het avondmaal geweest. Ik heb u nooit gekend. Dus met de mond in hem roemen en hem met de daad verloochenen. U zegt, nu heeft u gezegd wat het niet is. Maar wat is het nu wel? Gemeente, als u bij een oprecht kind des Heren gaat luisteren over hoe het ligt ten opzichte van de middelaar, dan moet u maar goed luisteren. Die mensen praten altijd van boven naar beneden. Daar gaat het altijd van God uit. Die kunnen eerlijk vertellen hoe dat ze zondaar en schuldenaar voor God geworden zijn. En dat heeft bij de Heere bij de een in 3 dagen uitgewerkt en bij een ander in 30 jaar. Maar ze weten in welke grote nood en dood dat ze verzonken lagen. Eer dat Jezus zich aan hun ziel openbaarde. Dat is het eenvoudige getuigenis van de Heilige Schrift. Gemeente, laat ik het zo zeggen, en ik bedoel dat niet oneerbiedig, maar in het leven van de oprechten komt Jezus nooit zomaar binnenvallen. En dat ze werkelijk niet weten of hij nu door de voordeur of door de achterdeur gekomen is. Nee, daar ben je echt bij. De openbaring van de middelaar, gemeente, daar ben je bij. Dat gaat dwars door je heen. Het uur van de wedergeboorte kan verborgen liggen. En er zijn er vele van Gods kinderen die niet kunnen zeggen, daar en toen ben ik bij God vandaan wedergeboren. Zeker niet degene die van jongs af door de Heer getrokken zijn. Maar als het gaat om de openbaring van de middelaar, dat is iets, daar ben je zo helemaal bij. Dat al heb je er later de troost niet meer van, en al heb je er later ook de kracht niet meer uit, maar dat je wel zeggen kan, geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Denk nou eens aan Johannes. Hij is al zo oud als hij daar in Efeze achter zijn schrijftafel zit. Waarschijnlijk een jaar of 90. Sommigen denken nog ouder. En dan schrijft hij zijn evangelie en dan dat nauwkeurige verslag. En des andere daags wederom stond Johannes en 2 uit zijn discipelen. Johannes ziende op Jezus daar wandelende zeiden, zie het Lam Gods. En 2 van zijn discipelen horende hem dat spreken zijn hem gevolgd. En Jezus zich omkerende ziende hen spreken zeiden, wat zoekt gij? Rabbi, waar woont gij? Kom en zie. Ze kwamen en zij zagen waar hij woonde. En bleven die dag bij hem en het was omtrent de 10e uur. Kijk gemeente, als we nu spreken in het geestelijke leven over een 10e uur, dan gaat het hier om. De openbaring van de middelaar. En alle kennis van de middelaar is openbaringskennis. Ik kan een Bijbel vol hebben met de naam van Jezus. Ik kan gestudeerd hebben aan de hogescholen van de theologie. Ik kan een dogmatiek schrijven over Jezus. Ik kan preken houden over Jezus. Maar dat zegt nog niet dat ik hem ken. Dat vind ik maar wonderlijk. Dat is het ook. Wie van u kent de Amerikaanse president? En zegt u nou, ik weet van welke partij hij is, ik weet waar hij voor is, waar hij tegen is, ik weet dat hij nu zijn laatste termijn aan het doen is en ik weet dat hij onlangs nog een indrukwekkende speech heeft gehouden en dat hij zelfs nog wat emotie toont. Kent u hem? U voelt wel, gemeente, dat is geen kennen van een persoon. We kunnen wel veel over iemand weten, over wat we van hem lezen, maar is dat kennen? Weet u wat kennen is op het ogenblik dat u oog in oog staat en hij stelt zich voor als president Obama van de Verenigde Staten? Dan kent u hem enigszins. En als u hem vaker ontmoet en meer met hem spreekt, dan gaat u hem kennen. Dat is kennen. Dat andere zit hier. Maar in het geestelijke leven moet het hier komen. En als hij dicht dan openbaart, wat dan? Ja, dan ontsluit zich een fontein van heil. Dan ontsluit zich een volkomen zaligmaker. We letten er nog kort op in onze derde gedachte. Maar we zingen eerst uit de lofzang van Maria, het derde vers. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk de saam barmhartigheid verwachten. En wat er verder volgt. En gij zult zijn naam heten Jezus, omdat hij zalig maakt. Omdat hij alleen zalig maakt. Omdat hij volkomen zalig maakt. Gemeente, ik heb me vanmorgen na de dienst al moeten verontschuldigen dat ik wat over tijd was. En het gaat er weer op lijken, ondanks mijn goede voornemen. Maar ik hoop dat u het nog wat verdragen kunt. Omdat hij volkomen zalig maakt. Dan stelt het slot van de catechismus het heel scherp. Het is of, of. Als wij de zaligheid buiten Jezus zoeken, al is het maar voor het allerkleinste deel, dan stellen wij daarmee, metterdaad, dat hij geen volkomen zaligmaker is. En daarmee beroven we hem van zijn eer, want hij wil alles behalve een halve zaligmaker zijn. Hij wil een volkomen zaligmaker zijn voor een volkomen zondaar. En weet u wie iets van die volkomenheid ervaren? Dat ervaren zij aan wie hij zich als een volkomen zaligmaker heeft geopenbaard. En laten we dan maar gelijk de lijn naar het hart trekken, gemeente. En laten we dan allemaal ons hart er maar naast leggen, zeker als we zeggen genade te kennen in ons leven, maar hoe was dat nu? Toen hij zich aan uw ziel openbaarde. Hoe was het daarvoor? Hoe was het daaronder? Hoe was het daarna? Nogmaals, gemeente, dat zou ik wel op uw hart willen binden. Als het gebeurd is, dan weet je dat. Daar ben je zo helemaal bij. Dan weet je hoe het ervoor was. Je weet hoe het eronder was. Je weet hoe het erna was. Daarvoor volkomen van alles afgestoten. Alleen maar aan het zakken geweest. Alleen maar aan het zinken geweest. Steeds meer zonden. Steeds meer schuld. Al je pogingen in de dood zien eindigen. Alles uit handen geslagen gezien. De vloek van de wet die je afsneed van het een na het ander. En uiteindelijk stond je als een naakte zondaar voor God. Ja, uiteindelijk stond je daar. Oog in oog met de hemelse rechter. Betaal mij wat geschuldig zijt, Heer, ik heb niets. Ik heb niets. Dan ben je volkomen aan een eind. De Heere doet een afgesneden zaak op aarde. Weet u, voordat de Heere een nieuw begin maakt in het leven van een mens, en dat doet hij bij de eerste openbaring van de middelaar, maar dat doet hij bij alle weldaden die daarop volgen, maar voordat hij een nieuw begin maakt, brengt hij eerst volkomen aan een eind. Weet u waarom? Omdat het zijn eer te na is om aan te sluiten bij iets van de mens. Want alles wat uit het vlees is, kan Goden niet behagen. Daarom brengt hij een mens eerst aan het eind, met al zijn vleeselijke godsdienst. Zodat hij overblijft zoals hij is, niet als een vrome, lieve, goedbedoelende, godsdienstige man of vrouw. Maar als een goddeloze, die om niet gerechtvaardigd moet worden, en als een vijand die door bloed verzoend moet worden. Maar als Christus zich dan openbaart, gemeente, en het is waar, die openbaring kan helder zijn, die kan met meerdere helderheid zijn, die kan ook met mindere helderheid zijn, maar gemeente, één ding is zeker, als dan door het woord uw zielen aandacht wordt gewekt voor de Zoon van God, voor de persoon van de middelaar, niet in een wonderlijke droom of visioen, maar door het woord, dan gaat u iets zien van een schoonheid, gemeente, die alle verstand te boven gaat. Maar ook een gepastheid. Ik zei het zojuist, dan bent u volkomen aan een eind. En houdt u alleen maar onvolkomenheden over. Een verzondigd leven, een ellendig bestaan. Maar dan die zaligmaker, die zo volkomen gepast is voor al de nooddruft van uw ziel, dat het u werkelijk de adem beneemt en dat u als verrukt wordt en het uitriept, o, hoe groot, hoe schoon, beminnelijk vorst, o, dan gaat er een stroom van heilige genegenheden naar hem uit. Dan hebt u geen woorden meer over, dan zingt u in het stof, dan ziet u een volmaaktheid, een heerlijkheid, een liefelijkheid in hem, die werkelijk in woorden niet is uit te zeggen. En dan weet u vanaf dat ogenblik één ding zeker, al de behoeften van mijn ziel kunnen volmaakt vervuld worden uit deze zaligmaker. En weet u wat zo treffend is, gemeente? Naar de mate van het geloof mogen Gods kinderen dan ook wel eens eindigen. Ik had onlangs een jonge vrouw op mijn kamer, die mocht daar zo eerlijk van spreken. Ze zegt, dominee, ze zegt, toen ik voor het eerst iets mocht zien van Christus, onder de prediking van het woord, toen was het net als bij die Emmausgangers, was mijn hart niet brandende in mij. Ze zegt, maar toen ik het eigene wilde, was het net of het gezicht zich toesloot. Verstaat u dat? Toen ik het eigene wilde, toen waren mijn armen te kort. Ik zeg tegen haar, en hoe ging het toen in je leven? Ze zegt, dit weet ik wel. Er kwam een andere gang. En waar ik de dienst mee begon, gemeente, dat was haar beoefening. Die vrouw zat in de kerk en die zat maar te luisteren. En maar te luisteren. Waarnaar? Of ze hem hoorde verklaren. En op de bodem van haar ziel, och, dat hij de mijne waren. Gemeente, in de omgangen tussen man en vrouw en jongen en een meisje, dan begint het toch ook niet meteen met het hebben, met het eigenen. Zo'n jongen ziet dat meisje. En wat hij op dat moment ziet, dat raakt hij niet meer kwijt. Dat volgt hem dag en nacht. Zijn hart brandt van liefde. En hij breekt zich als het ware het hoofd over de vraag, hoe wordt zij van mij en ik van haar? En zo is het in het leven der genade ook. Die eerste ontsluiting van de weg der zaligheid in Christus wekt een heilig zielsverlangen. Hoe wordt hij de mijne, ik de zijne? Weet u waar het dan op aankomt, gemeente, dat hij zich weg gaat schenken? En als dat gebeurt, dan wordt het geloof in oefening gebracht en dan mogen ze ook aannemen door het geloof wat hen in hem geschonken wordt. Dat staat er ook. Deze zaligmaker met een waar geloof aannemen. En weet u wat zo wonderlijk is, gemeente, als je ervoor staat, dan weet je werkelijk niet hoe het ooit gebeuren moet. Dan ga je als het ware met een rouw over de wereld. Je hebt hem gezien, maar je kunt hem niet eigenen. Je weet waar het te vinden is, maar je kan er maar niet komen. En dan zeg je, Heer, hoe moet het toch, hoe moet het toch, hoe moet het toch? En als God dan door gaat trekken en een nadere openbaring van zijn zoon gaat schenken en hem zoveel dichterbij brengt dan hij ooit aan uw ziel verschenen is, gemeente, dan gaat het zo heilig vanzelf. En dat is nu weer dat wonderlijke, dat troostrijke van dat hij niet alleen een middelaar van verdiensten is, maar ook van toepassing. Want dan gaat hij zichzelf wegschenken. Dan kan een ziel niet anders dan hem in het geloof omhelzen. Dan worden die handen van het geloof als het ware uitgehaald. Dan worden die armen van het geloof als het ware door de geest bewogen. Dan kunnen ze niet anders dan eigenen. En gemeente, het geloof, als het in oefening is, ook het kleingeloof, ook van die schuchtere ziel, maar als het geloof in oefening is, dan is het ten alle tijde eigenend en mijnend van aard. Weet u waarom? Omdat het geloof dan door de liefde is werkende. Dan kunnen ze niet anders dan omhelzen. Dan kunnen ze niet anders dan mijnen. Nee, daarmee zeg ik niet dat ze het openlijk onder de mensen durven zeggen. Maar kinderen Gods in ons midden, nou eerlijk. Toen hij zich zo dierbaar aan je ziel openbaarde, toen je al die volkomenheid in hem liggen zal en dat je ziel vervoerd werd door die wonderlijke stroom van liefde, heb je toen niet uitgeroepen tussen hem en je ziel, mijn Heere Jezus Christus, mijn liefste die blank is en die rood is. En als je het op huisbezoek zouden vragen, durf je hem nou te eigenen, dan zul je zeggen, ach. Dat kan ik alleen maar als hij zich wegschenkt. Maar in die ogenblikken dat de ziel alleen met God over is. En ik vond het treffend, in het consistoriegebed werd het aangehaald. Over Jozef, hè. Toen kon Jozef zich niet langer bedwingen. Als het nou gaat om de openbaring van de middelaar gemeente, dan vind ik geen heerlijker vergelijking als in de geschiedenis van Jozef. Wat hadden die broers verwacht? Eén ding. Dat de scherprechter voor ze klaar stond. En ze zou doden. Want hun ongerechtigheid was gevonden. En dan Jozef. Hè. En dan ziet u, daar begint het nou altijd. Het begint bij Jozef vandaan. Jozef was met hen aan het handelen. Ook al was hij hen onbekend. Maar komt er een ogenblik. Dan kan Jozef zich niet langer bedwingen. En wat gebeurt er dan? Zit de hele gemeente daarbij? Nou, het kan wel zijn dat het hier in de kerk gebeurt. Maar dan is het alsof je er alleen bent. Doet alle man van mij uitgaan. Ben je zo wel eens alleen met hem overgebleven, gemeente? Dat is toch de hemel op aarde? Doet alle man van mij uitgaan. En als die ziel dan met Jezus overblijft. En dan dat wonder. Ik ben Jozef. Als Jezus dan zijn naam gaat spreken. Pellen in het hart. Gemeente, daar heb ik geen woorden voor. Die paar jaar dat ik nu preken mag, dan probeer je het altijd weer. Om het onder woorden te krijgen wat er dan in de ziel omgaat. Maar het is me nog nooit gelukt. En ik denk, dat al zou je jaren preken en Onze oude broeder die vanmiddag meeluistert, ik denk dat hij zomaar mee zit te knikken en zegt, man, het zal je wel nooit lukken. Om dat nou onder woorden te brengen, wat er dan in de ziel omgaat. En daarom, kinderen Gods, zullen we het maar laten liggen voor de beleving. Dan zult u vanmiddag wel zeggen, ach dominee, stop er maar mee. Je zult het toch nooit kunnen uitzeggen hoe dat is. Maar jonge mensen, het is wel zo zoet. Het is wel zo zalig. Dat gun ik je nou zo van harte. Dat gun ik je nou zo van ganser harte. Dat je dat eens zou mogen ervaren. Die volkomenheid in Christus. Die omgangen met hem. Die openbaring van hem aan je ziel. Je kunt de hele wereld omgereisd hebben. En je kunt overal de mooiste dingen hebben gezien. Maar ik ben het zo van harte eens met Thomas Watson. Dan zegt hij, je kan de hele wereld hebben overgereisd. Maar als je Jezus nog nooit door het geloof hebt gezien. Hij nog nooit wat moois gezien. Hij is de roos van Saron. Mooi hè, een roos. Gemeente, een roos. Mooi hè. Maar de schoonste roos hier op aarde haalt het niet bij de schoonheid van de roos van Saron. Jezus Christus, ook zou zo nog maar een uurtje door willen gaan. Ik doe het niet, kan ook niet, maar om hem uit te tekenen. Blank en rood. En als je nou vanavond eens weten wil, jonge mensen, wie nou die middelaar is, moet je Hooglied 5 eens lezen. Dan gaat de middelaar hem zomaar verklaren. Dan gaat de bruid hem zomaar verklaren. Van het hoofd tot aan de voet. En uiteindelijk dan heeft ze geen woorden meer over. En dan zegt ze, en al wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. Kinderen, er staan bijna 200 namen voor de middelaar in de Bijbel. Maar dit is de allerbelangrijkste naam. En ik denk dat jullie die naam allemaal wel eens noemen. Dat je hem iedere dag noemt, of niet? Alleen al als je gegeten hebt en je moet danken voor je eten. Of als je 's avonds op je knieën ligt en je gaat de Heere vragen om zijn bescherming in de nacht. Dan eindig je toch altijd je gebed om Jezus wil. En dan ligt die naam op je lippen. Maar lieve kinderen, weet je wat ik nou zo van harte hoop? Dat je die naam mag kennen in je hart. Dan zeg ik ook tegen jullie wat Ledeboer zei. Zoek Jezus veel. Zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Gemeente. Zaligheid en welvaart. Ziet u het staan? In 30. Welvaart. En dan dat beeld van vanmorgen. Welvaren. Wanneer vaar je nu wel? Als je alles aan boord hebt om door de tijd te komen? Nee. Als je die lieve koning aan boord mag hebben. Welvaart en zaligheid alleen in hem. Zult u het daar zoeken? Zult u het daar zoeken? En neem dat beeld maar mee naar huis van die deuren. We hebben zo wat rond die tweede deur gelopen. Misschien bent u er een stukje in meegenomen. Dat je over de drempel bent gebracht. Door die lieve geest. Die in al de waarheid leidt. En misschien bleef het wel gesloten, maar zul je dan niet te haastig weer doorgaan naar de volgende deur? Daar ligt nog een week tussen, hè? En zul je dan zo in deze week eens wat blijven bij die tweede deur en dat opschrift eens tot u door laten dringen en deze catechismus zondag eens open laten liggen, moeders op het aanrecht, jongeren op je bureau en dan zomaar eens kijken en dan zomaar peinzen en zomaar vragen, och Heere. Dat ik hem kennen mocht. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En kinderen Gods, mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Psalm 104. Weet u wat Ambrosius zegt? En daar wil ik maar mee eindigen. Wie dikwijls tot Jezus nadert in zijn gepeins, die kan niet anders dan zijn ziel verwarmen met geestelijke vertroostingen. En, zegt hij dan, hun genadegaven zullen groeien en zullen bloeien. En daarom, als je nou vannacht wakker zou liggen, ik gun u een goede slaap, maar ik gun u wel een nacht over met Jezus. Laat dan de overdenking van hem zoet zijn. En wat zou het dan groot zijn, als het vervuld mag worden waarover we eens in uw midden spraken. Gij hebt mij het hart genomen, mijn zuster, o bruid. Gij hebt mij het hart genomen met één van uw ogen, met één keten van uw hals. Want waar de kerk de bruidegom heeft, daar hebben ze zaligheid. En waar de bruidegom zijn kerk heeft, daar heeft hij zijn eer. Amen. Heere, u gaf het ons dat we samen mochten zijn. En wat is het dan groot als we zo de eenvoudige belijdenis van onze vaderen op grond van uw woord wat na mogen spreken en overdenken. En Heere, dan is er nog zoveel meer te zeggen dan we er vanavond van gezegd hebben. Maar wat zou het groot zijn als die dierbare geest nog eens zielen zou meenemen om hen nader te onderwijzen, dat het maar waar mag worden wat we vanmorgen hoorden. En hij verklaarde het zijn discipelen in het bijzonder. Wat zou het groot zijn om zo nog met Maria aan de voeten des Heren te mogen zitten, met dat innig zielsverlangen, wie is toch deze? En Heren, dan moeten we u eerlijk belijden, dan kunnen we zijn lof niet verbreiden naar waardij. Maar u hebt geen heilige engelen gekozen om de naam uw zoons te verkondigen, maar nietige Adamskinderen. En daarom, Heere, verzoen alle tekort en wil het uwe nog zegenen. Help ook vanavond nog in Goudswaard. Zegen deze gemeente, Heere, ook met onze geliefde emeritus predikant. Heere, zou u hem willen sterken in zijn grijsheid en mag hij nog enige tijd groen en fris zijn om naar de begeerte van zijn hart deze dierbare koning te mogen uitstallen. En dat om Jezus wil. Amen. De slotzanggemeente is Psalm 89 vers 7. Wij noemden u Psalm 89 vers 7. Gemeente, gaat ons heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.